Hey, hallo en welkom bij Psychologisch Podcast. Wat ontzettend fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Maar dat kan ik niet alleen. En daarom ben ik ontzettend blij om met jullie te kunnen delen dat deze aflevering mede mogelijk wordt gemaakt door uitgeverij Luitingszijthof. Recent is daar het boek Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld? Van Dr. Julie Smith uitgekomen. Dr. Julie is klinisch psycholoog en deelt via TikTok en Instagram met miljoenen volgers allerlei tips om met de ups en downs van het leven om te gaan. Omdat filmpjes van een minuut kort en krachtig zijn, maar soms meer uitleg behoeven, is er nu dus een heel boek. Het boek is opgedeeld in duidelijke hoofdstukken en met steeds een verschillend thema, van angst tot stemming tot zelfvertrouwen. Het biedt toegankelijke en praktische oplossingen om je mentale gezondheid te optimaliseren. Via Instagram mag ik 3 exemplaren van haar boek weggeven. Ga dus naar @psychologischpodcast om kans te maken. Dan is het nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Iris Ter Haar. Je kan Iris kennen van haar blog en Instagram Ik Ben Iris Niet, haar webshop Iris Borduurt of haar boek Een Steekje Los. Een aantal jaar geleden werd Iris gediagnosticeerd met een paniekstoornis en agorafobie. Een paniekstoornis bestaat uit terugkerende paniekaanvallen met tussendoor de angst om een nieuwe paniekaanval te krijgen. En agorafobie is de angst voor en vermijding van situaties waaruit je moeilijk wegdenkt te kunnen komen of waarin je moeilijk hulp zou kunnen krijgen als zich een paniekaanval voor zou doen. In deze aflevering vertelt Iris ons alles over haar angst en onderga ik noodgedwongen live exposure therapie. Je luistert naar het gesprek met Iris Ter Haar. Welkom Iris.
Dankjewel.
Wat fijn om elkaar zo online te zien.
Ja, ik vind het echt geweldig dat dit nu allemaal zo kan natuurlijk.
Ja, daar ga je straks vast nog meer over vertellen, over waarom dat geweldig is. Maar het is ook leuk, want ik zie jou live in jouw borduurshop.
Ja, klopt. Mijn werkplek / magazijn / borduurwebshop. Inderdaad, alles in één.
Ja, dat ziet er echt geweldig uit. En ik wil al zo lang beginnen met borduren. Dus ik ga straks na afloop een pakketje bestellen bij jou in de webshop. Dat kunnen mensen dus doen. Hè?
Ja,
dat...
wat leuk.
Maar je moet straks ook nog maar even vertellen waarom jij aan het borduren bent gegaan. Daar gaan we allemaal nog op komen. Maar misschien sowieso eerst fijn als je jezelf even voor wil stellen aan de luisteraars.
Ja, natuurlijk. Nou, ik ben Iris en ik ben 31 jaar. Ik woon in Twente, in Oldenzaal, met mijn vriend Steve en onze beagle Ollie van 10. En sinds een paar jaar heb ik de webshop Iris Borduurt. Dus daar zit ik nu ook naast mijn mooie DMC garenmolen met 500 kleurtjes.
En, wow! Nou,
dat is echt de hemel voor mij. Dat vind ik echt heel erg leuk. Hiervoor had ik een blog. Ik ben irisniet.nl. Maar dat ging vooral over duurzame thema's. Maar nu ben ik dus overgestapt op het borduren. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Dus dat was even een carrière switch een paar jaar geleden.
Mm-hmm.
En nou, ik heb een achtergrond in psychologie. Dat is misschien ook wel leuk voor deze podcast natuurlijk om te vertellen.
Zeker.
En, daar ben ik een paar jaar geleden in afgestudeerd. Maar ik ben er dus verder niet in verder gegaan. Ik ben lekker aan het borduren.
Ja, dat klinkt wel ook heel fijn, dat borduren. Hoe ben je daar toegekomen, als we dan toch maar meteen daarin duiken?
ik was dus eerst nog aan het bloggen. Dat was echt mijn fulltime ding, dus ook als eigen onderneming. Daar verdiende ik mijn geld mee. Maar het ging mentaal steeds slechter. Het bloggen lukt ook niet zo goed meer, ook qua concentratie. En ik voelde me gewoon niet goed. Dus ik heb daar toen even pauze van genomen. En ondertussen stond ik op een wachtlijst voor een psycholoog, omdat ik me natuurlijk niet zo goed voelde. En ik had iets nodig waarvan ik dacht, ja, ik moet toch de dagen doorzien te komen. Dus ik ben als een gekke legpuzzels gaan maken. En alles wat je maar kan bedenken, van die kleurboeken voor volwassenen. En alles dat ik maar in ieder geval een beetje uit mijn hoofd kon, even een beetje met mijn handen bezig. Maar alles niet, het bleef allemaal niet heel erg lang waar ik mee bezig was. En toen begon ik met borduren. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Nou, en dat was gelijk liefde op het eerste gezicht. Want dat vond ik zo leuk om te doen. En ik werd er zo ontspannen en rustig van. Nou, en toen was ik helemaal alleen nog maar obsessief aan het borduren. Het ene borduurwerkje na het andere. Nou, dat vond ik echt helemaal geweldig.
En wat deed je daar dan mee? Ging je die dan aan iedereen cadeau geven? Of liggen ze nu nog steeds allemaal ergens in een doos op zolder?
Nee, nou dat is wel grappig. Ik deed het echt puur voor het borduren en helemaal niet per se voor het resultaat. Maar uiteindelijk had ik natuurlijk zoveel borduurwerkjes dat ik dacht van ja, wat moet ik hier nu mee? En nou ja, ik was natuurlijk al wel veel aan het Instagrammen en mensen zagen ook de borduurwerkjes die ik maakte. En ik kreeg best vaak berichtjes van mensen die zeiden van oh, kan ik er eentje kopen? Het lijkt me hartstikke leuk. En ik dacht ja, ik voelde me natuurlijk niet zo heel erg goed. Ik denk daar heb ik allemaal helemaal geen zin in, al dat gedoe. Maar uiteindelijk, ja, ik had natuurlijk zoveel borduurwerkjes en mijn spaarrekening begon ook een beetje leeg te raken natuurlijk. Want als ZZP'er, nou ja, ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, want dat was allemaal hartstikke duur. Dus ik leefde nog een beetje van de buffer die ik had opgebouwd. Toen dacht ik, nou, misschien toch niet zo'n gek plan om die borduurwerkjes te gaan verkopen. Dus ik heb een Etsy-winkeltje toen aangemaakt. En daar heb ik ze toen ingezet, nou, een echt... Na een kwartier, geloof ik, waren ze allemaal verkocht. En ik vond het zo leuk, al die pakketjes inpakken en opsturen naar de mensen. En nou echt, ik liep heel van trots naar het postkantoor met mijn, ik weet niet, 8 pakketjes of zo waren het. Ik vond het helemaal geweldig. En ja, zo is het eigenlijk dus ook ontstaan dat ik verder ging met die Etsy-winkel. En uiteindelijk is het nu dus uitgegroeid tot best wel een hele serieuze webshop. En ja, nu verkoop ik dus vooral borduurpakketten, zodat mensen zelf lekker kunnen gaan borduren. Dus,
jij
ja,
helpt heel Nederland aan het borduren.
Precies, ja, omdat ik er zelf natuurlijk zoveel aan had qua ontspanning en rust. En ik dacht, ja, dat is hartstikke leuk. Dus dat is ook wel waar ik me echt op richt, inderdaad. Gewoon jonge mensen die graag wat minder willen scrollen op hun telefoon, even wat meer uit hun hoofd en gewoon lekker borduren. Dus ja, dat is echt heel leuk.
Ja, wat goed zeg. En ik vind eigenlijk ook wel heel mooi, Iris, dat je zegt dat het in principe... Het begon ermee dat je niet zo bezig was met het resultaat. Want dat is natuurlijk wat heel veel mensen hebben heel veel moeite met dingen doen die geen doel per se hebben.
Klopt.
Die geen functie hebben. Terwijl ik denk, dat zou zo goed voor ons zijn. Als kind deden we ook allerlei dingen zonder functie, maar gewoon omdat we het leuk vonden. Dus het is mooi dat het zo begonnen is.
Ja, zeker. Ja, ik denk ook juist dat dat heel belangrijk is bij zoiets als borduren. Want je zit er zo met je neus bovenop. Dus je ziet het heel goed als je toch een steekje net niet helemaal netjes hebt. En dan kan je heel erg, nou ja, chagrijnig van worden. Dus je denkt van, oh, het wordt helemaal niet zo mooi als dat ik wil. Maar het is juist dan heel goed om op dat proces te focussen. Dus eigenlijk is het een hele mooie metafoor natuurlijk voor het leven. Dat je niet, dat je echt, het is eigenlijk heel mindful, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is echt wel heel tof eraan. Nou, en als bonus heb je een leuk borduurwerkje op het laatst, maar dat is niet per se natuurlijk het uitgangspunt voor mij.
Ik ben om, ik ga straks bestellen.
Helemaal goed.
Hey Iris, je zei het net al even, hè? Je op een gegeven moment... Ja, zat je steeds minder goed in je vel, mag ik dat zo zeggen?
Ja, klopt.
Ik weet daar een beetje wat over, omdat ik je boek heb gelezen. Jouw boek Een Steekje Los. Nou,
ja.
Die titel is natuurlijk al helemaal mooi verklaard door je verhaal over het borduren. Ja, precies. Ik ben wel benieuwd, hoe kwam je naar het schrijven van dat boek toe?
Nou, het begon eigenlijk vooral dat ik sowieso altijd op Instagram en op mijn blog natuurlijk wel heel open was over psychische klachten. Voor mij is dat eigenlijk nooit een taboe geweest, omdat ik, ja, misschien ook door de studieachtergrond, je zit dan zo in de psychologie dingen, dat het voor mij nooit, ja, raar was of zo. Dus ik vond het wel heel fijn om daar ook open over te praten. Dus ook in mijn stories bijvoorbeeld. Ik vond het ook heel fijn dat familie en vrienden die mij volgden daardoor eigenlijk al gelijk een beetje, ja, alles meekregen van, oh, wat is er aan de hand? En ja, ik merkte wel dat ik dat fijn vond om te doen. En omdat mensen mij ook wel gingen associëren met, oh ja, Iris die... Die heeft naast een beagle en borduren en al die dingen ook last van paniek en angst dingen. Zijn ze via bij mij gekomen, de uitgeverij. En die vroegen van, zou jij een boek willen schrijven over angst voor de hoofdzakenserie van Blossom Books? Dus er was al een boek over autisme en eentje over ADHD. En die had ik toevallig ook al gelezen. Dus nog helemaal voordat ik dat mailtje überhaupt al kreeg. Dus nou, ik was zo vereerd. Ik dacht, oh wat leuk. Vond ook heel eng. Ik dacht, oh, ik weet niet of ik dat wel kan. Maar toen ben ik met een proefhoofdstuk begonnen. En dat beviel heel erg goed. Die was ook gelijk goedgekeurd. En toen ben ik een boek gaan schrijven.
Ja, wat fantastisch. En nu ligt er gewoon een prachtig, ja, ik heb het hier naast me liggen, een prachtig boek in de winkels van jouw hand. Dat is toch fantastisch?
Ja, ja. Ja, dat is echt heel bijzonder.
Hey, je noemde al, ik was al veel aan het schrijven, natuurlijk met je blog, maar ook hè, via posts op social media. En je was dus al heel open over jouw mentale gezondheid. En je zegt, ja, juist misschien omdat ik met psychologie natuurlijk zoveel bezig was door mijn studie, maar ervaarde je dan niet een soort dubbel stigma, wat mensen vaak benoemen uit het werk, het werkveld van de psychologie? Zo van, ja, ik zou het toch moeten weten of ik zou het dan... Heb je dat zo ook ervaren?
Ja, dat ervaarde ik vooral van mezelf. Dus niet van de mensen om mij heen. Maar ik had zelf dat ik daar heel erg gefrustreerd door was. Ik dacht, ja, ik weet hoe angst werkt. Ik weet dat je niet te veel moet gaan vermijden bijvoorbeeld. Want dan wordt het juist erger. En ik weet hoe bijvoorbeeld een paniekstoornis ontstaat. Ik weet de symptomen van een paniekstoornis. Maar... ja, dat is dan toch heel vervelend als je gevoel en je kennis, zeg maar, daar zit toch dan een soort, ja, een afstand zit daartussen. Wat eigenlijk heel logisch is, wat je ook hebt als je niet psychologie hebt gestudeerd, dan heb je ook wel eens dat je denkt van, nou hè, waarom ben ik daar nou zo bang voor? Ik weet ook wel dat die spin me niet gaat aanvallen, hè, bah, en dan word je een beetje boos op jezelf. En ja, dat ervaarde ik dus wel heel erg, ja.
Ja, en dan vooral dus vanuit jezelf. En,
ja.
En de frustratie daarom. Terwijl ik zeg ook altijd, een chirurg kan zichzelf ook niet opereren.
Nee, klopt. Ja, en ik vond dat ook wel, tegen iemand anders zou ik dat ook zeggen. Maar voor mezelf was ik daar heel streng in. Dat ik dacht van, ja, ik heb zoveel ook, want ik was zelf veel boeken aan het lezen. En, maar ja, toen ik nog maar net op die wachtlijst stond, toen wist ik ook nog helemaal niet dat het ging om paniek en angst bij mij. Dus dat was ook nog weer een extra stap, denk ik, omdat ik dat niet zo goed op mezelf kon toepassen. Omdat ik alleen maar dacht, ja, ik voel me gewoon heel naar. Ik wist niet precies wat ik voelde. Dus dat kwam ook eigenlijk later pas dat ik dat doorhad, waar het nou eigenlijk echt om ging.
Ja, want in het boek schrijf je, als ik een quote uit je boek mag gebruiken, daarin schrijf je, als je aan een vis vraagt wat water is, heeft die vis geen idee waar je het over hebt. De vis weet niet beter, hij is altijd omringd door water. Zo voelt het voor mij voor het grootste deel van mijn leven als het gaat om mijn angsten.
Ja, klopt. Ja, ja, dat is wel echt, dat is echt hoe ik het ervaarde inderdaad. Ik was het zo gewend om me zo te voelen. Dus dan heb je eigenlijk niet door van, oh, dit klopt niet, dit is niet goed. Het was pas dat ik, ja, ik was natuurlijk al die boeken aan het lezen toen ik op de wachtlijst stond. En toevallig las ik ook een boek over iets met anxiety en het was een Engels boek van een vrouw die daar dan over vertelde hoe de angststoornis bij haar uitte. En toen dacht ik, oh, maar dit heb ik ook allemaal. Is dat dan niet normaal? Ik dacht dat iedereen dat had, want ik was dat zo gewend en het was geleidelijk aan steeds erger geworden. Dat je eigenlijk dus helemaal niet door hebt dat het eigenlijk helemaal niet normaal is om, nou ja, om elke ochtend bijvoorbeeld met hartkloppingen wakker te worden. Ik vroeg ook echt aan mijn moeder en aan mijn vriend van, ja, maar hebben jullie dat dan niet? Dat als je 's ochtends wakker wordt, dat je al gelijk helemaal je hart in je keel voelt. En nou ja, dat je echt zo kriebels in je buik hebt. En toen keken ze mij ook echt zo aan van, nee, dat is niet normaal hoor. Dacht ik, oh, kijk.
En is dat dan ook het punt waarop je besloot van, oké, ik ga hier hulp bij zoeken? Of kwam dat later?
Nee, ik had inderdaad al, dus ik was naar de huisarts gegaan voor de verwijzing voor een psycholoog. Maar dat was vooral omdat ik ook al een ADHD-diagnose een paar jaar eerder had gekregen. En ik dacht dat het daarmee te maken had. Dus ik was toen best wel eigenwijs. Ik had die ADHD-diagnose gekregen en ik zei, nou, ik hoef geen therapie. Ik studeer psychologie, dus ik weet het allemaal wel. Ik kom hier vanzelf wel uit. Dus een beetje boeken lezen en zo. Dat ging eigenlijk ook wel heel goed, hoor. Dat ik wist wat het was, zeg maar, dat hielp al heel erg. Maar ja, het ging uiteindelijk toch wel, ja, steeds slechter en slechter. En dingen lukten me ook niet meer goed. Dus bijvoorbeeld als ik 's ochtends gewoon al simpel een boterham wilde smeren, dan was het hele aanrecht lag al vol. En moest ik eerst een bordje afwassen, kwam ik erachter dat ik geen brood in huis had. had ik brood gehaald, was ik bij de supermarkt en dan nam ik allemaal dingen mee behalve het brood, moest ik weer terug. Dus het was allemaal echt een hele grote struggle, zeg maar, om gewoon van stap A naar stap B te gaan. En ik dacht, nou, dat is allemaal, dat komt allemaal door die ADHD, dus ik moet toch maar niet zo eigenwijs zijn. Ik moet gewoon toch weer aan de bel trekken en hulp daarvoor aannemen. Maar ja, ADHD en angst gaan trouwens ook heel vaak samen. Dat komt heel veel voor. En ik denk dat ik gewoon nog niet helemaal door had dat angst ook al een hele grote rol speelde qua, nou ja, steeds meer vermoeid worden en gewoon het overzicht helemaal kwijt zijn. Dus het was echt een beetje een combinatie van die twee. En daar kwam ik achter toen ik op de wachtlijst al stond.
Ja, want kan je, als we nog even teruggaan naar die ADHD, hè, die diagnose werd een paar jaar daarvoor gesteld. Zou je daar wat over kunnen vertellen, over hoe die ADHD zich bij jou uit?
Nou, op het moment eigenlijk, nu ik dan de therapie achter de rug heb, heb ik er eigenlijk niet zo heel veel last meer van. Dus dat is heel erg fijn. Het is er nog wel, maar ja, ik heb het best wel goed onder controle. Ik denk waar ik nu nog het meest last van heb, is dat ik het heel moeilijk vind om prioriteiten te stellen. Dus dat is sowieso met dag- en weekplanningen al, maar ook met, ja, gewoon de subtaken binnen een taak zelf, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend de badkamer geverfd. Nou, dat was één groot ADHD-fiasco. Het was echt verschrikkelijk. Nou, en ik kan er dan gelukkig wel om lachen, omdat ik denk, oh, dit is echt weer classic Iris.
Wat maakt het een ADHD-fiasco, Iris?
Nou, waar zou ik beginnen?
Ja, je volgers hebben het een beetje kunnen volgen op Instagram.
Nou, het begon dus al dat ik gewoon heel impulsief had bedacht. Ik ga de badkamer groen verven. Nou, en ik zei dat tegen Steve en die zei al, oké, dat is prima, maar dan moet dit niet weer zo'n half ADHD-project worden. Dus ik zei, oké. Dus ik voelde al heel veel bewijsdrang van, ik kan dat heus wel, ik ga dat gewoon doen. Dus ik heel netjes al plannen. Nou, dan ga ik dit weekend, ga ik naar de Gamma, ga ik de verf kopen. En dan niet gelijk al verven, want dat zou ik normaal doen. Maar het weekend erna begin ik met verven. Dus dat vond ik al heel goed van mezelf, dat ik dat zo had gepland. Maar goed, toen was het eenmaal zover. Dus ik wou lekker gaan verven. Ik had mijn spulletjes allemaal klaarstaan. Nou, en ik ga lekker die verven een beetje mengen, roeren. En toen wilde ik lekker beginnen. En dacht ik, oh shit, ik heb nog helemaal niks afgeplakt. Dus ik was al half bezig met die verf. Nou, moest ik nog alles gaan afplakken. En ik had al van die latex handschoenen aan. En die tape bleef de hele tijd aan die handschoenen plakken. Dus ik begon al helemaal, nou ja, nadat ik de helft had afgeplakt, had ik geen zin meer. Want ik dacht, ja, ik wil gewoon lekker verven. Dat afplakken vind ik niks aan. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon lekker verven. Had ik veel te grote rollen. Nou, dat ging helemaal niet goed. En ik had het water niet goed uitgedrukt. Alles zat onder de verf. Oh ja, en ik moest eerst nog dat dekseltje eraf halen. Maar daar had ik dus niet aan gedacht dat ik al die handschoenen aan had. Toen liet ik dat ding vallen. Dus verf zat overal. Dus ik zag de bui ook al helemaal hangen. Ik dacht, oh, Steve, die komt zo binnen en die had me al gewaarschuwd en die ziet dit. Dus ik was een gek alles natuurlijk opruimen, want ik wilde natuurlijk laten zien dat ik dat heus allemaal wel kon. Nou, en ik stond helemaal strak van de stress. Ik was ondertussen al aan het huilen, want ik dacht, dit wordt helemaal niks. Ik vond de kleur lelijk. Het was echt een gedoe. Maar gelukkig kwam Steve toen binnen en die keek het allemaal al zuchtend toe. Die had het ook al wel een beetje verwacht en die ging voor mij naar de Gamma even nieuwe rolletjes kopen. En toen ik eenmaal een klein rolletje had en alles netjes had afgeplakt, toen ging het heel goed. Maar er ging een heel drama
aan. Iris, het had gewoon met het stomme rolletje te maken. Niks ja. Met de ADHD, gewoon klopt. Het rolletje.
Het was het rolletje, ja, precies. Nou ja, dat soort dingen komen dus nog wel eens voor. Maar dan kan ik er meestal wel om lachen, na de tijd. Maar nee, in het dagelijks leven gaat het gelukkig heel erg goed. Ik ben wel bijvoorbeeld best wel snel overprikkeld. Maar dat zijn ook dingen wat ik inmiddels allemaal best wel goed weet van mezelf. Dus ik heb daar allemaal wel trucjes en dingetjes voor. En ik weet precies nou ja, wel hoe ik mijn dagen in moet delen. En dat ik de helft van de tijd met mijn noise cancelling koptelefoon oploop bijvoorbeeld. Dus dat gaat eigenlijk echt heel erg goed wel.
Je hebt er gewoon eigenlijk zelf een soort weg in gevonden die voor jou het beste werkt.
Ja.
En gebruik jij dan ook nog medicatie, mag ik dat vragen?
Ja hoor, voor de ADHD niet, maar ik heb wel antidepressiva wat ik nu 3,5 jaar gebruik. Dat is vooral voor de paniekklachten, dus voor de angst en de paniek. Maar ik heb het idee dat het indirect ook wel een beetje voor de ADHD werkt, maar dat is nooit wetenschappelijk aangetoond, dus daar moet je me niet op vastpinnen, maar dat gevoel heb ik wel.
Oké, okay. Ja, je zegt ook, het komt vaak samen voor. Er zijn mogelijk wel meer verbanden dan dat we precies weten.
Dat denk ik inderdaad, dat het toch ook iets met die dopamine, serotonine, dat het daar iets mee doet en dat het dan toch, ja, ik weet niet of dat de angst dan wegvalt, want dat versterkt ADHD natuurlijk ook wel weer een beetje, dat het op die manier toch allemaal net wat makkelijker gaat, gelukkig.
Ja, nou en jij dacht toen, want ten tijde van die diagnosestelling van de ADHD, toen boden ze medicatie aan en behandeling en toen zei jij, nou die behandeling, dat regel ik zelf wel. Ja.
Heb ik nog wel trouwens wel eventjes geprobeerd. Want ik had echt, nou ik studeerde dus toen psychologie. Ik zat geloof ik in het derde of tweede jaar toen. En ik had al een jaar lang alleen maar onvoldoendes gehaald. Dus ik was wel een beetje de wanhoop nabij dat ik dacht van nou dit gaat zo niet. Dus de medicijnen wilde ik nog wel proberen. En toen heb ik ook eindelijk weer voldoendes gehaald. Dus ik dacht echt, oh godzijdank, het ligt niet aan mij zeg maar. Ik ben niet dom of zo. Het is gewoon dat het aan het concentreren en zo lag. Uiteindelijk ben ik wel best wel snel ook weer gestopt met die medicijnen. Want ja, ik had veel bijwerkingen en ook dat je bijvoorbeeld veel gaat zweten en dat mijn hart heel snel ging. Nou, en met angsten.
Ja, helpt dat natuurlijk ook niet.
Liep dat ook niet zo goed. Maar toen zat ik al wel weer een beetje in zo'n positieve flow van, ook met de studieadviseur bespreken van hoe kan ik de vakken wat makkelijker verdelen. En dat hielp echt al supergoed, waardoor ik toch wel, die voldoendes gelukkig bleef halen.
Ja, wat fijn. Hey, en toen zei je, die behandeling, dat is niet zo nodig. Medicatie eventjes probeert dus. Maar die behandeling, daar kom ik zelf wel uit.
Precies.
En toen je meer klachten en eigenlijk dus meer angstklachten begon te krijgen, toen dacht je, goh, misschien moet ik dat dan toch weer eens overwegen om begeleiding of behandeling voor die ADHD te krijgen.
Ja, klopt.
En dat was toen je bij de huisarts je meldde en toen je op de befaamde wachtlijst terecht kwam.
Ja, dat klopt helemaal. Nu kan ik er wel om lachen, maar ik stond 6 maanden op die wachtlijst en het was echt, nou, ik wens het echt mijn grootste vijand niet toe. Ik vond echt heel erg die wachtlijst.
Ja, het is ook echt heel erg. En ik denk dat ik namens alle psychologen in dit werkveld kan spreken als ik zeg dat dat voor ons ook, het is het aller vreselijkst voor de mensen die op de wachtlijst staan, hè? Maar het is een grote frustratie ook van ons als behandelaren.
Ja.
En ook wij vinden dat daar heel dringend een oplossing voor moet komen.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Want juist als mensen aanbellen, zeg maar van, nou hallo, ik kan niet meer, ik heb nu hulp nodig. En dat je dan nog een half jaar moet wachten, ja, dan ga je zo hard achteruit. Want mijn angst- en paniekklachten zijn in dat half jaar ook echt heel veel erger geworden.
Ja, mensen wachten natuurlijk vaak al lang met, voor welke klacht dan ook, naar de huisarts gaan. En gaan pas op het moment dat het echt zo dringend is dat ze denken, ja, ik heb nu hulp nodig. En inderdaad, dan nog op zo'n wachtlijst, dat is gewoon onmenselijk, vind ik. En 6 maanden voor jou dus.
Ja.
Hoe heb je die 6
keer uitgesteld? Ja?
Oké, want hoe heb je die 6 maanden overleefd?
Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Het was echt een beetje van dag tot dag leven. En al die hobby's waar ik dus aan begon. En vooral het borduren, dat hielp heel erg. Dat heb ik ergens, volgens mij op de helft van de wachtlijsten opgepikt. Maar ik kan er eigenlijk ook niet echt een goede tip voor geven van, dit was nou echt wat me heel erg hielp. Want het ging eigenlijk alleen maar slechter en slechter en slechter toen. Ik vond het echt heel erg. Ik ben tussendoor nog wel naar de huisarts gegaan. Want ik had op een gegeven moment, dat was ergens op de helft van die wachtlijst, kreeg ik te horen dat die nog weer langer zou duren. Dus ik had al een soort van lichtpuntje dat ik dacht, nou, ik mag bijna waarschijnlijk. En toen kreeg ik weer een brief van, nou, het wordt aanzienlijk langer. Nou, en toen had ik het echt niet meer. En de paniek werd ook steeds erger. Ik werd ook soms 's nachts ermee wakker. En ik had toen op een gegeven moment een nacht. Nou, ik werd wakker en mijn hart ging zo snel. En ik wist echt niet meer wat ik met mezelf aan moest. Dus toen ben ik maar beneden, midden in de nacht, op de bank gaan zitten. Naast mijn hond met een fles rode wijn. Ik denk, ik ga wel deze rode wijn naar binnen werken. Want ik weet het ook niet meer. En toen dacht ik wel, nou, dit kan zo toch echt niet meer. Dat ik dit nu met zelfmedicatie, zeg maar, moet gaan oplossen. Dat is, hallo. Dus toen heb ik de huisarts wel weer gebeld van, er moet echt wel iets gebeuren, want ik trek dit zo niet. En toen heb ik voor nood dan oxazepam gekregen, dus een kalmerend middel. Normaal is dat, het wordt niet heel erg aanbevolen natuurlijk, omdat het verslavend is en bla bla bla. En dan heb ik ook soms wel wat commentaar op gehad van mensen, dat ze zeiden van, nou, je kan veel beter yoga gaan doen en zo, maar... Dat stadium van yoga was ik inmiddels wel voorbij. Had ik ook geprobeerd trouwens.
Ja, precies Iris, want dat is het altijd met die goed bedoelde, maar ongevraagde adviezen. Dat zijn altijd van die dingen die je zelf al lang hebt geprobeerd.
Precies.
En als het zo makkelijk was, dan zat je er niet op die bank met die fles rode wijn.
Ja, het is gewoon... Wat gebeurt er nu? Oh, mijn podcast ging ineens aan.
Oh,
Ik hoorde ineens een moordverhaal, omdat ik natuurlijk altijd True Crime podcast luister. Ik denk, wat is dit nou ineens? Oké, wacht.
Dit is wel een leuk intermezzo, want ik ben eigenlijk wel benieuwd dat mijn vriend die zegt altijd, want ik vind het ook heerlijk om True Crime te luisteren, maar ik lig dan met hartkloppingen in bed 's avonds en dan kan ik niet slapen omdat ik die podcast heb geluisterd. En hij zegt, waarom iemand zoals jij, die ik ben ook wel... iets wat angstig aangelegd, denk ik. Waarom luister je zulke podcasts?
Ja, nou, het valt mij dus wel echt op dat vooral best wel veel angstige mensen True Crime podcasts luisteren. En ik heb daar ook wel een keer iets over gelezen. Dat het juist voor angstige mensen, die krijgen daar een beetje een gevoel van controle of zo op. Dat ze dan toch het idee hebben van... Ik voel nu de angstigheid, dat ben ik gewend. Dat is voor mij op de een of andere manier een bekende, comfortabele emotie. Of nou ja, comfortabel tussen aanhalingstekens. En je hebt zelf de controle van dat je ook nog op pauze kan drukken. Of welke podcast je dan uitkiest. En toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Ik weet niet of het echt zo is, maar ik herken het wel een beetje of zo. En voor mij plaatsen dingen ook altijd heel erg in perspectief. Want ik was dus met die badkamer bijvoorbeeld bezig. Nou, en ik was aan het janken en ik denk, dit wordt helemaal niks meer. Nou, ik had me weer herpakt en ik luisterde ondertussen een True Crime podcast. En dacht ik, ja, kijk hè, dan kan je maar beter gewoon een badkamertje verven. En dan voel ik me ook weer wat beter of zo. Ik denk van, kijk, wat stelt dan zo'n badkamertje eigenlijk nog voor als je dan over moord en doodslag luistert? Dus dan word ik daar toch eigenlijk wel weer heel rustig van of zo.
Oké, nou, goede tip voor alle angstige mensen. Ga aan de True Crime.
Het werkt niet voor iedereen, dus op eigen risico.
Ja, dat is even een belangrijke disclaimer. Oké, maar terug naar de avond dat jij op de bank zat met fles wijn en toen kreeg je die oxazepam. En toen zeiden mensen, ja, ga maar yoga doen, want oxazepam is niet goed voor je. Het is natuurlijk ook, hè, dat is wel ook misschien een belangrijke disclaimer, oxazepam... kan je eventjes gebruiken, maar het is wel altijd belangrijk om dat niet te lang te doen. Maar daar zal een arts je ook altijd in adviseren.
Ja, klopt. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Het is echt, het was ook voor mij echt voor nood voor tijdens die wachtlijst. En ja, ik kreeg inderdaad ongevraagde adviezen. Ook een coach die zei van, nou, en dan gaan ze gelijk medicatie voorschrijven. Kom lekker hier want daar gaf dan strandwandelingen. En ik denk, ik woon in Twente, ik kom nauwelijks mijn voordeur nog uit. Hoe zie je dat voor je, dat ik op het strand kom wandelen met jou? Dan moet ik dus überhaupt met de fiets naar het station. Dat lukte me toen al niet meer. Nee. En dan ook dus nog in de trein. Ik denk echt van, oh, en dat is natuurlijk ook zo nara, ongevraagd advies. Iemand die ziet maar een heel klein stukje van jou en die weet niet zoveel. En die geeft een bepaald advies of tip waarvan je denkt, ja, je voelt je gewoon heel erg niet gezien of zo. Mm. Dan denk ik, jij weet nu helemaal niet wat er speelt bij mij. En dat voelt heel, ja, vooral als je het niet zo goed voelt, dat voelt heel erg naar.
Ja, want heeft dat, het is sowieso heel naar om last te hebben van angsten, maar je hebt ook nog dus vrij publiekelijk last gehad van angsten door je aanwezigheid natuurlijk op social media. Heeft dat toen ook iets bijgedragen dat het fijn was om te delen, of heeft het dus ook tegengewerkt omdat je allerlei zulke adviezen kreeg?
Het heeft voor mij wel echt geholpen, omdat juist ook als er een negatief bericht kwam, dat ik echt door had van, ja, het is eigenlijk wel heel belangrijk dat hier meer bewustwording over is. Dus dat versterkte eigenlijk juist meer mijn gevoel, dat ik dacht, nou, ik wil hier heel graag toch wel dingen over blijven delen. En het was ook gewoon heel erg fijn dat ik veel berichtjes kreeg van mensen die zeiden, nou, ik ervaar precies hetzelfde, of ik sta ook op een wachtlijst, ik vind het ook verschrikkelijk, of... Nou ja, weet je wel, dat soort berichtjes, dat vond ik ook heel fijn. Daar had ik zelf persoonlijk wat aan. Maar zij zeiden ook van, nou, ik vind het echt heel fijn om dit te zien van iemand die ik volg, dat hij dezelfde soort klachten heeft. En ja, ik weet niet, ik vond het toch wel een fijn gevoel. Dat dan voel je je slecht, dan kan ik daar toch nog iets positiefs mee doen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar voor mij was dat wel heel fijn dat die optie er was, zeg maar.
Hey, en zou je nu achteraf rond die wachtlijst iets anders hebben gedaan, een soort van met de kennis van nu, zeg je van, oh ja, ik zou dat op een andere manier zijn willen doorgekomen?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik het wel vooral met dat, met dat puzzelen en zo toch wel bezig proberen te blijven. Ik denk wel dat ik misschien nog iets eerder aan de bel had kunnen trekken bij de huisarts van, nou, het gaat echt niet goed. Misschien dat dat nog iets had gedaan, maar... Nou ja, dat is hoe ik er nu achteraf natuurlijk naar kijk. Ik was toen ook nog wel echt heel streng voor mezelf en heel eigenwijs. Dat heb ik in therapie ook een beetje af moeten leren. Dus nu zou ik er denk ik sowieso anders mee omgaan. En toch niet zo snel denken van nou, ik moet eerst wachten tot het heel erg is. En dan trek ik pas aan de bel. Nu weet ik al veel beter van, oh, ik merk dat het nu iets minder goed gaat. Wat kan ik doen? Dus, maar ja, dat is natuurlijk door de therapie wat ik nu allemaal weet.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad met de kennis van
ja,
nu.
Ja, precies.
Hey Iris, en dan 6 maanden later, dan begin je.
Ja, wauw. Ik vond het heel spannend. Want ik zat de hele tijd te wachten tot ik maar aan de beurt was. En toen was ik aan de beurt en toen dacht ik, oh shit. Toen was het weer niet goed, want ik dacht, oh jee, dan moet ik natuurlijk allemaal dingen gaan doen die ik heel erg eng vind. En nog los daarvan, dat ik überhaupt naar, ik ging dan naar Psycu en daar moest ik dan met de fiets naartoe. Dat was een kwartiertje fietsen en daar moest ik dan, nou ja, voor de intake was het geloof ik 1 uur of zo. En met die sessies 45 minuten zijn. En dat vond ik al een heel eng idee. Dat ik daar vast zat, als het ware. En niet elk moment naar huis zou kunnen wanneer ik zou willen. Dus het was op 2 manieren vond ik het echt heel erg spannend. Het praktische deel, maar ook van, oh jee, hoe gaat dit nu allemaal? En moet ik straks met de trein naar Amsterdam als een of andere exposure opdracht? Of hoe gaat dit allemaal in zijn werk?
Mm-hmm. Het was op allerlei manieren spannend. En dat is ook wel te verklaren door de diagnose die werd gesteld, was een paniekstoornis met agorafobie. Kan je daar wat over vertellen?
Ik had dus eerst de intake. Die duurde, ja, volgens mij dus 1,5 uur zoiets. Met heel veel vragen die ik moest beantwoorden. En dat vond ik wel heel, heel heftig, heel confronterend. Want zoals ik al zei, ik was natuurlijk best wel gewend aan al die klachten die ik had. En hoe ik mijn wereldje best wel klein had gemaakt. En door al die vragen die ze stelden, kwam ik erachter dat het eigenlijk wel heel erg slecht ging. Omdat ze bijvoorbeeld vroegen, nou, zie je je vrienden nog wel? En dan dacht ik, nee, dat doe ik niet. Als ze vragen om af te spreken, dan zeg ik, nee, dat wil ik niet. Want dat lukt me gewoon nu niet. Dus allemaal van dat soort dingetjes kwamen allemaal aan het licht, zeg maar. En dat vond ik wel. Toen ben ik ook wel echt huilend naar huis gefietst. Ik dacht, oh, hoe moet dit nou nog beter worden? En, en toen die afspraak daarna kreeg ik ook dan de diagnose, paniekstoornis met agorafobie, dus het vermijdende deel. Nou, dat kwam niet heel erg als een verrassing op dat moment. Toen was ik daar al een beetje wel, had ik dat al wel verwacht dat dat zou komen. En dan ging ik een soort van behandelplan opstellen en dat gaf me al wel een wat fijner gevoel. Dat ik dacht, oh ja, nou, we gaan hier een beetje op focussen en... Ze zeiden ook van, nou, je hoeft echt niet bang te zijn dat we je gelijk op de trein zetten naar Amsterdam. We gaan echt kijken van, hoe kunnen we dit in kleine stapjes doen? Dus wat lukt nu nog wel, wat je wel spannend vindt, maar dat we toch een beetje gaan proberen op te bouwen. En nou ja, dan krijg je natuurlijk dan ook juist die handvaten bij van hoe gaat mij dat lukken? En
ja, want met wat voor kleine stapjes begon dat toen? Want je zegt al, ja, mijn wereld was eigenlijk zo klein geworden.
Ja, het enige wat toen op dat moment nog echt lukte, was boodschappen doen in mijn eentje. Als er iemand meeging, ja, meestal hoor je dat het andersom is, mijn angstzone is. Maar ik vond het juist fijner in mijn eentje, want dan wist ik, ik kan elk moment naar huis wanneer ik wil. En als ik boodschappen samen deed, dus met mijn vriend of met een vriendin, dan werd ik juist heel paniekerig, omdat ik het gevoel had van, ja, nu moet ik hier wel de hele tijd samen met diegene blijven en kan niet zomaar weglopen. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo ervaarde ik dat. Dat lukte dus nog. En met de hond wandelen, maar ook niet te ver. En dat was het enige wat eigenlijk nog echt goed ging. En vanaf daar moest ik dus weer opbouwen. En volgens mij het eerste wat ik als oefening deed, dus los van naar de therapieafspraken komen, want dat was eigenlijk
ja, want dat was dus al mega exposure, hè? Want exposure, misschien even goed om uit te leggen voor de mensen die het begrip niet kennen, betekent eigenlijk gewoon letterlijk blootstelling aan en is een manier van over angsten heen komen of door angsten heen gaan eigenlijk. En
ja, dat laatste is het denk ik vooral, ja. Ja. Dus je gaat de angst door. En ik dacht altijd, het idee is dat ik het dan uiteindelijk niet meer eng vind. Maar dat is niet heel erg haalbaar altijd. Vond ik heel jammer toen ik daarachter kwam. Mm-hmm. Het gaat er vooral om dat je dan dus leert, oké, ik heb dit enge ding gedaan en ik kan dat blijkbaar gewoon. Het was niet dat ik helemaal, dat mijn angsten nu helemaal weg zijn, maar blijkbaar ook als ik het eng vind, kan ik het ook.
Ja, en het zit dan dus ook een beetje in het verdragen van het nare gevoel wat het op kan roepen. Ja.
Ja, precies, dat, ja. Ja, dus dat klinkt natuurlijk echt als de ultieme horror, als je een angststoornis hebt.
Precies, nou ja, en dat naar therapie gaan, op die fiets, naar een nieuwe plek, ja. Dat was dus eigenlijk al enorme exposure.
Klopt, ja, ja, ik was ook echt, de eerste paar sessies was ik ook echt heel erg in paniek en lukte dingen ook niet heel erg. Vandaar dat ik ook al best wel snel dus overging op antidepressiva, medicatie, om in ieder geval die baseline van stress, zeg maar, een klein beetje naar beneden te krijgen, zodat therapie ook toch net wat makkelijker ging, zeg maar. En dat was voor mij wel heel fijn, hoor. Het was niet dat ik toen ineens helemaal geen paniek of angst meer had, helaas.
Ja, maar een beetje scherpe randjes eraf dan.
Ja, precies. Ja, dat. Dus dat ik gewoon ook op een gegeven moment redelijk op mijn gemak, nou, op mijn gemak is wel heel optimistisch gezegd, maar in ieder geval niet meer in volledige paniek, zeg maar, in de sessie zat. Dat ik me toch wat beter kon concentreren en dat de drempel net ietsje lager werd om ook die exposure oefeningen aan te gaan. Want ja, het idee daarvan was vond ik al heel erg na. Als we het dan over iets hadden, begon ik al gelijk te huilen van nee, ik wil niet boodschappen doen met een vriendin. Nee. En toen na de medicatie was het meer zo van, nou oké, misschien wil ik dat wel eventueel.
Want Iris, hoe zag paniek er bij jou uit als wij jou in een paniekaanval zouden zien? Nou ja, goed, dan is ook nog de vraag of wij het van buitenaf zo goed zouden kunnen zien. Dat wisselt natuurlijk ook.
Ja, dat is wel een goede vraag, omdat ik natuurlijk niet gelijk al door had dat ik last had van paniekaanvallen, terwijl ik psychologie studeerde en colleges had gehad over paniek. Ik zag een paniekaanval altijd heel erg voor me dat iemand hyperventilerend in een hoekje zat en dacht dat hij dood zou gaan of een hartaanval zou krijgen. Zo leerde ik het ook vaak in de colleges. Maar het was bij mij ook heel vaak dat je het niet goed zag aan de buitenkant. En dat het vooral een gevoel was dat ik het heel erg, dat ik me heel erg naar voelde. Oh, volgens mij is het, doe ik het nog wel? Oh, lost connection. Ik vind het wel mooi in het thema passen. Omgaan met het verdragen van spannende dingen. Dat is, dit past daar precies bij. Het is niet leuk, maar je kan het aan. Dit heb ik speciaal gedaan voor jouw exposure opdracht. Want ik wist dat jij dit een beetje spannend zou vinden. Dus ik dacht, voor een beetje interactie tijdens de opname ga ik expres even mijn wifi uitzetten. Zodat jij dit ook even kan verdragen.
Iris, bedankt voor de exposure. Maar ik vond het fijner om gewoon je boek te lezen.
sorry.
Nee, terug naar het thema exposure, denk ik. Want daar waren we ongeveer gebleven. Jij in therapie.
Ja, klopt.
En je moest het daar aangaan allemaal.
Ja, nou, dat was wel heel spannend, inderdaad. Mijn eerste exposure opdracht dingetje was... Want ik deed best wel vaak boodschappen met een vriendin. En ik heb zelf geen rijbewijs. Maar een vriendin van mij die deed altijd haar weekboodschappen bij de Lidl. En dan kwam ze ook langs mijn huis. Zei ze, nou, dan gaan we gewoon samen. Nou, dat was altijd best wel leuk en gezellig. Maar op een gegeven moment lukte me dat niet meer. Want ik kreeg dan een paniekaanval in de Lidl. En ik dacht, nou, dit ga ik echt niet meer doen. Dus... Toen zei de psycholoog van, nou, misschien is dat dan wel een mooie om dat weer voor het eerst dan weer gaan, om dat weer op te pakken. En die vriendin die wist ook wel van, waar ik last van had. Dus ze zei ook tegen mij van, nou, als je naar huis wil, zeg het gewoon. Dat geeft helemaal niks, dan gaan we gewoon. En dat is helemaal prima. Dus dat was voor mij ook wel een veilige plek, zeg maar. Met een veilige persoon om dat te kunnen oefenen. Maar ik vond het wel heel lastig. Ik zag er vooral heel erg van tevoren tegenop. En het ging dan uiteindelijk wel prima. Maar als ik dan weer thuis was, dan was ik heel erg opgelucht. Ik dacht, oh gelukkig, ik ben weer thuis. En dat was blijkbaar ook weer niet helemaal het goede idee. Want dan leer je jezelf aan van, oh zie je nou wel, als je maar iemand thuis bent, dan is alles helemaal goed. Maar dat bleek dus gewoon een kwestie van oefenen te zijn. Dus een week daarop deed ik het weer en weer. En ik merkte wel dat het steeds... het werd toch wel steeds makkelijker. Gewoon omdat ik, net als bij jouw exposure, dat je merkt van... Ook als ik wel paniekerig word of ik ga me niet goed voelen, ook dan kan ik dat wel aan en kan ik dat verdragen. Dus het is niet altijd leuk en het werd gelukkig wel steeds makkelijker. Maar ik had dus heel erg zo'n plaatje in mijn hoofd van, nou, ik doe dat 1 of 2 keer. Ik merk dat alles goed gaat en daarna is mijn angst weg. Maar dat was blijkbaar niet heel realistisch.
Hey, en toen volgden er meer exposure opdrachten, neem ik aan. Hè? Dat bouwde zich steeds uit. Maakte dat jij op een gegeven moment dacht, nou, ik ben er, ik ga het weer zelf oppakken. Ik ben er wel weer klaar voor, mijn angst is wat gezakt en ik kan het allemaal aan? Of was dat toch wat te vroeg gejuicht?
Nee, zo had ik het wel verwacht dat het zo zou gaan. Ik dacht ook echt van, nou, na een halfjaartje ben ik wel klaar met therapie. Uiteindelijk ben ik 2,5 jaar in therapie geweest. Dus dat was ook weer iets te voorbarig voor mij. Ik had juist op een gegeven moment heel erg het idee dat ik echt aan het dweilen was met de kraan open. Want elke keer kwam er weer een nieuw iets bij, zag ik weer tegenop. En ik dacht echt van ja, dit was best wel frustrerend op een gegeven moment. Want het voelde de hele tijd een beetje alsof ik aspirintjes aan het nemen was tegen de hoofdpijn. En niet keek naar de oorzaak van waar die hoofdpijn nou eigenlijk vandaan kwam. Dus elke keer vond ik heel veel dingen weer spannend en dan moest ik daar weer doorheen. En dan was het weer iets anders. En dat vond ik best wel vervelend. En uiteindelijk kwamen we daardoor ook achter van, nou, misschien kunnen we schematherapie proberen. Of ja, toch wat meer kijken van wat zit daar nou eigenlijk achter, waar die paniekklachten vandaan komen. En toen ging ik dus meer vanuit de cognitieve gedragstherapie. Dus dat was wat ik eerst eigenlijk echt deed. Ging mijn psycholoog wat meer focussen op toch kijken van, nou, welke thema's zitten er nou achter. En toch ook wat dingetjes proberen vanuit de schematherapie. Dus ook een beetje kijken naar patronen vanuit mijn persoonlijkheid. En toen ging het eigenlijk ook wel weer steeds beter, omdat ik mezelf ook beter ging begrijpen.
Ja, want waren er bepaalde inzichten, hè, die je toen opdeed? En wat voor inzichten waren dat?
Ja, ik merkte vooral dat ik het ook heel lastig vond om ruimte in te nemen. Dat is ook wel echt weer iets voor de psychologie bingo, zeg maar. Dat ik heel erg het gevoel had van, bijvoorbeeld dan in dat voorbeeld van boodschappen doen. Ik ga met haar mee, ik laat het van mijn vriendin afhangen van hoe laat zij langs wil komen, hoe lang ze daar wil zijn. En het enige wat ik kan doen is in een passieve afwachtende rol zitten van, ja, een heel, heel meegaand zijn daarin van, nou, en dan weet ik niet hoe laat ik thuis ben en al die dingetjes. Misschien wil ze nog wel naar een andere winkel en dan, nou ja, heel veel onbekendheid voor mij. En het gevoel dat ik daar altijd heel flexibel in moet zijn, dat ik vooral een ander niet tot last moet zijn. Dat zat heel erg in mij. Dat had ik vroeger als kind ook al heel erg. En nou ja, door dingetjes thuis is dat ook steeds weer versterkt en versterkt. En dat zit dan zo, was zo'n patroon ook geworden, dat het ook indirect best wel bijdroeg aan mijn paniek. Want als je het gevoel hebt dat je niet uit jezelf kan zeggen van, hey, ik wil nu naar huis of... Zullen we 's ochtends gaan, want dat vind ik fijner. Ik wil daarna liever niet nog naar een winkel, want ik heb niet zoveel tijd vandaag. Dan heb je ook weer wat meer controle, zeg maar. En dan heb je ook minder kans eigenlijk dat die paniek op komt zetten. In mijn geval, in ieder geval. Ik weet niet, het kan natuurlijk maar net zijn wat je triggers zijn, welke thema's eronder zitten. Maar bij mij hielp dat heel erg dat ik dat in mijn achterhoofd hield. Dus dan hoefde ik niet meer per se, dan ging het niet meer om de situaties oefenen. Nu gaat mijn Siri aan. Ik weet niet waarom. Omdat ik situaties zei. En toen ging mijn True Crime podcast weer aan.
Oh, we maken toch wat mee, Iris, vandaag?
Nou, de badkamer verven was er niks bij. Nee. Nu weet ik ook niet meer wat ik als laatste... Oh ja, met die thema's. Het ging toen niet meer om het per se het oefenen van praktische situaties, maar heel erg wat mijn gedachten daarbij waren. Dus dat ik wist van, ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan zelf aangeven van, hey, zullen we woensdag gaan? Ik hoef niet af te wachten tot een ander tegen mij zegt van, zullen we donderdag een keer gaan? En dat gaf voor mij alweer een beetje die controle terug, zeg maar controle op een gezonde manier.
Ja, want je leerde eigenlijk door die schematherapie jezelf en bepaalde patronen meer kennen. En van daaruit ook van waar komt bepaald gedrag vandaan. En hielp het dan ook om meer regie te nemen? Want zo klinkt het een beetje, oh, dat hoort ook bij de psychologen bingo trouwens.
Regie nemen, ja precies. Ja, nee, dat is echt wel iets wat voor mij heel belangrijk is. Waar ik denk dat ik daar ook het meeste aan heb gehad. Dat ik wist van, dat is iets wat echt een thema is voor mij. Wat mij heel erg helpt als ik dat meer toe ga passen. Bijvoorbeeld, zoals dus meer dingen zelf aangeven en ook het vertrouwen hebben in, ik mag die ruimte innemen, ik mag dingen zeggen. Het is niet dat mensen dan boos op mij worden of zo. Nou, en als dat wel gebeurt, dan zegt dat veel meer over hun. Ja, en dat in alle, overal eigenlijk wel, in alle aspecten van mijn leven kwam dat terug. En dat is iets waar ik nog steeds heel erg op let, omdat ik vooral eerst heel erg dwangmatig, zeg maar, de controle wilde pakken met hele kleine dingetjes. En nu ben ik juist eigenlijk op een heel gezonde manier controle aan het pakken. Dus inderdaad, juist de regie pakken. Ja.
Ja, wat mooi. En is het dan vooral die schematherapie die daarin geholpen heeft? Of zijn er nog andere vormen van therapie die je volgde in die 2,5 jaar die daarin ook veel gebracht hebben?
Voor mij was het echt de combinatie van alles. Dus ik denk, op het laatst heb ik ook nog groepstherapie gehad voor meer autonomie. En dat was echt wel dat ik dacht van, wow, dit is echt een... dat hielp mij echt heel erg qua lotgenoten spreken. En ja, niet alleen zeg maar dan de lotgenoten, maar ook het idee van, zij weten echt wat ik heb ervaren, zeg maar. Dat is heel anders dan wanneer je een psycholoog bijvoorbeeld tegen jou zegt van, nou, wat goed dat je dat hebt gedaan. Als iemand uit die groep dat zei, dan dacht ik echt van, oh ja, dan komt dat toch net iets anders binnen of zo.
Ja, en ging die autonomiegroep dan ook vooral over dat regie nemen?
Ja, klopt. Dat ging echt, dat was een beetje verschillend natuurlijk wie waar behoefte aan had. Dus het was ook niet dat iedereen angstklachten had. Er zat bijvoorbeeld iemand met een depressie, iemand met een burn-out. En die autonomie had dan vooral heel erg te maken dat je zelf weer controle kreeg op de dingen in je leven en ook vertrouwen kreeg in jezelf en dan op heel veel verschillende vlakken. En voor mij had het dan dus heel erg te maken, ik had ook een soort van steunzin van, ik mag ruimte innemen. En dan gingen we ook elke week bespreken van, nou, hoe heb jij gewerkt aan jouw doel, bepaalde situaties. En dat konden hele kleine dingetjes zijn. En dat hield ik dan bij in een schriftje. En dan mochten we allemaal één voor één, zeg maar, opnoemen van, nou, ik heb dit gedaan. Dat vond ik heel spannend. Maar dat ging supergoed. En nou, dan waren we ook elke keer heel erg trots op elkaar. En dat inspireerde ook natuurlijk heel erg. Dat je weet van, ik ben niet de enige die hier doorheen gaat. En Ik vind het nu heel spannend om te doen, maar dat ene meisje die had vorige week ook dit en dat gedaan, wat zij ook heel spannend vond. Dus nou, dan kan ik dat ook. En ja, dat was echt heel erg fijn. Maar het was wel echt een beetje de kers op de taart, zeg maar. Dus ik had ook wel, de andere therapie was een hele goede basis. En dat was voor mij waar alles een beetje dan weer in samenkwam of zo.
Ja, dus wat je al zei, de combinatie van dingen heeft je vooral erg geholpen.
Ja, dat denk ik wel. Het vulde heel goed alles wel. Alles vulde heel goed op elkaar aan. Ja.
Hey, en heb je dan therapietips voor mensen die in therapie gaan, in therapie zijn, dat overwegen?
Voor mij was het dus heel erg dat ik in het begin heel graag een stappenplan wilde. Van, nou, we gaan deze week gaan we het hierover hebben. En die week gaan we het daarover hebben. En dan gaat het zo goed met je. En dan na 6 maanden, dan ben je klaar. En zo zag ik dat heel erg voor me. Maar toen kwam ik achter dat het blijkbaar helemaal niet zo... je kan niet echt een stappenplan van tevoren bedenken. Heel erg jammer. Het liefst wilde ik gewoon een mooi Excel-bestandje met een punten iets of zo, weet je wel. Maar zo werkte dat niet. En heel vaak had ik ook wel sessies waarbij we gewoon een beetje aan het praten waren. En dat ik dacht van ja, wat heeft dit nou voor een zin dat we dit aan het doen zijn? Olly is echt heel hard aan het blaffen, hoor je dat? De bel gaat volgens mij. Ik wacht even tot hij klaar is met blaffen, hoor, want anders hoor je dit op de achtergrond.
Oh, en hij wil zo uit natuurlijk.
Nou, er stond... We hebben speciaal zo'n ringdoorbel, dat we een melding op onze telefoon krijgen dat er dus geen deurbel afgaat. Maar hij hoort dan een busje aankomen rijden die stopt. En hij weet dus van, oh, er komt een PostNL-busje aan. Er komt zo iemand aan de deur. Dus dan begint hij al heel hard te blaffen. Dus het heeft helemaal geen zin dat we die hele deurbel
hebben. Het is gewoon Pavlov.
Hij weet het ook echt precies of het een PostNL-busje is of gewoon iemand van de buren, want dan blaft hij niet.
Ah, oh, zo dus slim toch ook, hè?
Er komt zo iemand aan de deur. En er komen hier natuurlijk best wel veel pakketjes voor de duurwebshop. Wacht even hoor.
Ja, rustig aan.
Oh, Olly.
Ook nog een hoofdrol voor Olly.
Ik had het ook in een andere podcast. Toen was hij naar boven gekomen. Toen, op het laminaat was ik zoiets heel serieus aan het vertellen. En hoorde hij het. Ik zo, Olly. Mama is heel serieus bezig.
Ah, hij mist je gewoon.
Ja, het is een schatje.
Ja, toch? Ja. Okay, hij is van harte welkom in de podcast.
Maar dat zou hij wel leuk vinden. Dan hoor je vooral heel veel gesnuffel.
Ja. Oké.
Therapietips. Ja, even kijken. Wat zei ik alweer? Ja, ik wilde dus heel graag een stappenplan. Dat was het.
Maar je leerde ook dat dat niet zo haalbaar was.
Ja, en dat had natuurlijk ook heel erg te maken met die dat ik een beetje dwangmatig de controle wilde. Juist door die onbekendheid en nieuwigheid. Dat is zo... Zo vind ik nog steeds best wel naar trouwens. Maar ik kan er inmiddels wel wat beter mee omgaan. Maar toen, denk ik, ik wil gewoon alles duidelijk, weet je wel, op een papiertje met een flowchart. En maar dat kon dus niet. En dat was eigenlijk ook al een beetje een soort van een exposure-opdracht om daarmee om te leren gaan. En achteraf zag ik wel dat zelfs ook de sessies waarvan ik dacht, nou, we hebben alleen maar een beetje dom gepraat. Ik heb hier helemaal niks uiteindelijk van opgestoken. Wat had dit nou voor nut? Want ik wil echt aan de slag. Ik wil dit aanpakken. En elke week grote stappen maken natuurlijk. Vond ik heel belangrijk. Dat ik achteraf toch wel zie dat daar ook wel weer dan thema's in naar voren kwamen. Waardoor er uiteindelijk toch wel, toch wel een rode draad zeg maar in zat. Dus mijn tip is vooral dat als ik zelf ook terug kon gaan om meer te vertrouwen op dat therapieproces. En niet per se de hele tijd te denken van, ja, deze week heb ik nog helemaal niet die en die stappen vooruit gemaakt. En weet je wel, op zo'n manier. Dat elke sessie er echt wel toe doet. Ook als je het gevoel hebt van, nou, ik heb alleen maar een beetje verteld over afgelopen week. En iets over dat ik niet tegen de postbode durfde te zeggen dat hij alle pakketjes in moest scannen. Want daar had hij geen zin in, of zo. En ja, door al die kleine dingetjes kwamen we er later wel heel goed achter van wat een rol speelt bij mij. Dus bijvoorbeeld die regie pakken en dat ik die ruimte in mag nemen. En ja, dus vooral daarop vertrouwen dat dat echt wel goed komt.
Mooi, mooie therapietip. Een belangrijke therapietip ook. En ik denk ook wel dat daarin ook een rol van de behandelaar zit om te helpen dat vertrouwen te geven en te versterken.
Klopt.
Ja, maar mooie tip. Hey, en Iris, hoe gaat het nu eigenlijk met je?
Het gaat heel erg goed. Ja, ik vind het zo fijn. Het is, ik had het even weer wat lastiger toen de lockdown natuurlijk weer eraf ging. Want ik doe het natuurlijk heel erg goed in een lockdown. Ik vind het echt fantastisch. Want ik kan natuurlijk alles lekker vanuit huis doen. Alles met video bellen. Dus helemaal in mijn comfortzone. Maar ja, die lockdown die ging eraf. En toen merkte ik wel dat ik het wel weer even wat moeilijker had. Dat ik dacht, oh, het komt wel heel veel op me af nu, dat ik het gevoel had van nou, nu moet alles weer. Maar daarin zat ook gelijk weer die reminder van nee, ik moet nu niet alles. Ik kan nog steeds zelf aangeven van wat ik wel en niet wil. Zoals nu dit gesprek wat wij hebben, dat zou in principe coronatechnisch kunnen we dat gewoon in real life doen. En kan ik naar jou toe komen met de trein of weet ik veel. Ik weet niet eens waar jij woont eigenlijk, maar vast heel ver weg van Twente.
Eindhoven.
Ja, dat is heel, dat is, nou, dat is nog een behoorlijk pokkenend met ja, de trein. Ja, ja. Ja. Nou, en dat zou ergens natuurlijk wel goed zijn voor mij om dat te doen. Maar dat is ook wel een beetje veel. Dus je moet soms ook een beetje een balans wel vinden in welke angst ga ik aan. En hoe kan ik het mezelf wat makkelijker maken. En dan is het wel heel fijn dat ik gewoon kan zeggen van ja, lijkt me hartstikke leuk om een podcast te doen. Als het online kan, dan vind ik dat helemaal prima. Dus ja, nu gaat het wel eigenlijk wel heel goed, omdat ik nu een beetje weer in die flow zit van dingetjes doen. Dus ik heb dan ook, maak ik bewust bijvoorbeeld een afspraak bij de kapper en bij de schoonheidsspecialisten nu ook. Vond ik ook heel spannend om te doen. Dat ik toch elke week wel in ieder geval iets heb waar ik naartoe moet. Of ja, moet. Zo voelt dat soms nog een beetje, dat ik iets moet doen. Dat ik toch een beetje in die flow blijf. En dan merk ik wel dat die drempel ook niet zo hoog blijft om dingen te blijven ondernemen. En dan schrik ik er ook niet zo erg van. Als mijn moeder bijvoorbeeld vraagt, hey, zullen we dit weekend naar een tuincentrum gaan of zo. Omdat ik, ja, het gaat toch wat meer vanzelf. Dan denk ik, oh ja, superleuk. En niet dat ik gelijk dan al denk, oh nee, ik weet niet of ik dat wel durf.
En je bent eigenlijk nog steeds wel bezig met exposure, maar je hoeft ook ja, niet van jezelf de hele dag 100% in het teken van exposure te stellen. Je mag daar een soort gezonde middenweg in vinden.
Ja, precies. Dat is inderdaad ook het grootste verschil met nu. Want ik dacht ook tijdens therapie, oh, ik blijf hier de rest van mijn leven mee bezig. Wat vermoeiend. Maar zo ervaar ik dat nu niet meer. Het gaat nu ja, tuurlijk ben ik nog wel zenuwachtig voor dingen. En soms heb ik nog wel zo'n paniekpiekje, zeg maar. Ik denk, maar ik kan er nu zoveel beter mee omgaan. En ik ken mezelf nu zoveel beter dat het allemaal niet meer zo zwaar voelt. Het ligt niet meer zo op de voorgrond. Het is meer een dingetje wat een beetje op de achtergrond soms een beetje speelt. Maar het is niet meer, mijn hele leven staat er niet meer in het teken van, zeg maar. En dat is het grootste verschil en wat het nu ook gewoon, waardoor ik mijn leven gewoon heel leuk vind nu.
Wat fijn om te horen, Iris. Dat is je ook helemaal gegund gewoon.
Ja, ik vind het zo fijn. Ik wou echt dat ik dit van tevoren had geweten. Dat het uiteindelijk wel goed zou komen, zelfs als het niet 100% goed komt qua angst.
Ja.
Dus nou, dat wil ik gelijk meegeven aan de luisteraars. Als je denkt van, oh god, dit blijft voor altijd een zwakke plek voor mij. Dit komt nooit meer goed. Zelfs dan komt het dus wel goed gewoon op je eigen manier. En dat is echt heel fijn. Ik gun het iedereen.
Wat mooi. Dat was eigenlijk, heb je nu al antwoord gegeven op mijn laatste vraag die ik aan alle podcasten stel. Hè? En dat is namelijk, wat is het beste advies dat je ooit kreeg van iemand anders dat je graag door zou geven aan luisteraars? Is dat ook, is dit wat je wil meegeven of zeg je nou, er komt nog wel iets in me op?
Ja, nou dat inderdaad, het vertrouwen van het komt echt goed, zelfs als het niet helemaal goed komt. Maar ook, wat denk ik voor mij het echt wel het beste advies was, is om ja, toch elke keer een beetje te kijken naar die middenweg, waar we het net ook al een beetje over hadden, die balans. Want als je paniekerig bent, dan heb je heel erg de neiging om zwart-wit te gaan denken, wat heel logisch is natuurlijk, maar niet altijd heel handig. Bijvoorbeeld als je wordt uitgenodigd voor een verjaardag of zo, dat ik dan gelijk dacht van, oh, dan moet ik daar de hele middag zitten en ik moet een heel leuk cadeau vinden. En dan ging ik gelijk naar het andere uiterste van, nou, ik zeg af en ik ga niet. En ik heb nu heel erg geleerd om dan te kijken van, bijvoorbeeld door met mijn vrienden even over te hebben of met iemand anders, om te kijken, zit daar ook nog iets tussen? Zit er nog iets tussen daar een hele middag zitten met het meest fantastische cadeau ter wereld wat ik heb gevonden, of helemaal niet gaan en thuis blijven? Wat is er nog meer mogelijk? Hoe kan ik het wat makkelijker voor mezelf maken zonder dat ik 100% in de vermijding ga? Dus dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat ik zeg, nou, ik kom niet op je verjaardag, maar het lijkt me wel heel leuk om de dag erna samen even op een terrasje te gaan zitten. En als je dan een cadeaubon geeft bijvoorbeeld, dat is ook gewoon heel erg leuk. Want het gaat er gewoon om dat je even contact hebt. Je hoeft niet het meest fantastische cadeau te gaan geven. Dus met dat soort dingetjes pas ik nu op heel veel verschillende manieren toe. Dat maakt het leven net een beetje makkelijker en dat zorgt er echt voor dat je toch die angsten wel aan blijft gaan, maar niet op een manier dat je er zelf steeds heel veel stress van hebt.
Fantastische tip, dus zoek meer naar de middenweg en
ja, de middenweg.
Het hoeft niet alles of niks te zijn, maar het mag ook gewoon een beetje zijn.
Ja, precies. Ja.
Mooi, hey Iris, hartstikke bedankt.
Ja, jij bedankt en sorry voor de stress die ik heb gegeven toen mijn wifi uitviel.
Ja, ik ga nu even een paar ademhalingsoefeningen doen, maar verder komt het vast ook goed.
Het was mooi in het thema van angst en paniek.
Precies, hey, heel erg bedankt daarvoor.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Wanneer je je abonneert op de podcast, een recensie achterlaat of de aflevering deelt met anderen, dan helpt dit de podcast enorm. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Voor reacties, vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je daarvoor naar Psychologisch Podcast, waar je dus ook een exemplaar van Dr. Julie's boek Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld kan winnen. Voor nu, zorg goed voor jezelf en voor elkaar en tot de volgende aflevering.